Ik wil met jullie een gedeelte gaan lezen uit het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 5, de versen 27 tot en met vers 32. En ik wil dat doen uit de MBG-vertaling. Het staat ook geprojecteerd, dus mocht u geen Bijbel meegenomen, dan vindt u de tekst achter mij. De roeping van Levi. En daarna vertrok hij, dat is de Heer Jezus Christus, en zag een tollenaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde hem. En Levi richtte een grote maaltijd voor hem aan in zijn huis. En er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hen aan tafel waren. En de fariseeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars? En Jezus antwoordde en zei tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we danken u voor ons samen zijn. Voor de mooie liederen die we met elkaar mochten zingen. Dat we uw woord mochten openen en daaruit mochten lezen, Heer. En dat we ons hart mogen openstellen om de woorden die u vanmorgen tot ons wil zeggen, om die ook te ontvangen. En ik bid u, Heer, dat het een goede voedingsbodem mag vinden, opdat het vrucht zal dragen in ons leven. Wilt u zo uw woord, wat levend is, wat krachtig is, zegenen aan ons aller hart? Wilt u ons helpen, Heer, bij het luisteren en wilt u mij helpen bij het spreken? Vragen u dat in Jezus' naam, uit genade. Amen. Als thema heb ik boven de overdenking voor vanmorgen gezet aan tafel. Dit waren ook de geëikte woorden van journalist en televisiepresentator Matthijs van Niekerk in het tv-programma De Wereld Draait Door. En dit zei hij dan nadat hij zijn tafelheer of tafeldame enige inleidende woorden had laten zeggen. Trouwens, wij herinneren ons misschien allemaal wel als kind misschien deze woorden aan tafel. Wanneer we geroepen werden voor het eten en gevraagd werden om aan tafel te gaan. Hier zien wij vanmorgen Jezus aan tafel. Hij is met zijn discipelen aanwezig bij een groot feestmaal. Maar dat feestmaal, dat was op zich niet het probleem. Want de fariseeën wisten dat er in Gods koninkrijk feest zou worden gevierd. Het probleem, of het bezwaar, of hoe je het ook zeggen wil, zat hem hier in de lijst van genodigden. Jezus zat, of misschien beter gezegd, lag aan tafel met tollenaars. En dan niet zomaar één toevallig verdwaalde tollenaar, nee, met een grote menigte tollenaars, hebben we gelezen. Wat waren dat eigenlijk voor mensen? Tollenaars waren mensen die min of meer buiten de maatschappij stonden en die hun positie gebruikten, en je zou beter kunnen zeggen misbruikten, om mensen te bedriegen en financieel af te zetten. Of als je het nog anders wil zeggen, om ze gewoon financieel een poot uit te draaien. Een oude benaming voor een belastingambtenaar. En we kennen het misschien allemaal nog wel eens. Een tolbrug. Ja, je komt ze vaak niet meer tegen. Hè, waar je dan over gaat en waar je nog wat moet betalen. Of als je door een tunnel gaat dat je tol moet betalen. Ze verdwijnen allemaal uit ons beeld als ze nog niet verdwenen zijn. Tollenaars waren collaborateurs. Ze werkten namelijk voor de vijand. Voor de Romeinen. Maar er speelde nog meer. De Joden keken uit naar de dag waarop God de Romeinen zou verslaan en zijn koninkrijk in ere zou herstellen. Laten we maar denken aan de vraag die Jezus ook gesteld werd. Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Het ging dus niet alleen om de Joden tegen de Romeinen. Het ging als het ware om God tegen de Romeinen. En tollenaars hadden gekozen voor de Romeinen. Ze hadden het land verraden en ze hadden bovenal God verraden. Het waren dus vijanden van God. En zo werd er naar hun gekeken en zo werd er ook op hun neergekeken. En vervolgens zitten zij uitgerekend, zij die mensen dan met Gods Messias aan een feestmaal. Nou, als Jezus dus Messias zou zijn en van God gekomen, dan zit God dus met zijn vijanden aan tafel en met hun te eten. En hoe schandalig dit is, kunnen we ook afleiden uit de rol die maaltijden in die cultuur van die tijd speelden. Dat was geen snelle fastfood maaltijd, zoals je bijvoorbeeld bij de drive-in bij McDonald's of zo kan nuttigen. Als je aan tafel genodigd werd om met iemand anders de maaltijd te delen, dan was dat een ceremonie die rijk was aan vriendschap, verbondenheid en eenheid. Het is alweer even geleden dat een vriend, een ex-collega van mij, een vriend bij ons op bezoek kwam. We hadden hem ook uitgenodigd voor het eten. Nu hij kwam om 3:15 'smiddags en hij ging om 10:30 'savonds weer weg. Ja. Nou, dat bedoel ik nou, ja. Het was een tijd van ontmoeting, van fellowship, van delen met elkaar. Wat hier gebeurde, was dus volledig ongepast. Daarbij vormden de strikte Joodse spijswetten bijna een natuurlijke barrière om met niet-Joden te eten. De wond die het Jodendom zoveel pijn bezorgde, was de niet-Joodse bezetting van het beloofde land. En de Farizeeën geloofden dat Jezus, of dat Israël, rein moest zijn voordat de Messias zou komen. En voordat het land hersteld kon worden. En ondanks het feit dat Jesaja in hoofdstuk 25 spreekt over een groot feestmaal, wat God zou klaarmaken voor alle volkeren, kwamen de niet-Joden in de tijd van Jezus dus nog niet op de lijst van genodigden voor. Het is ons misschien opgevallen in ons tekstgedeelte. Lucas beschrijft Jezus' tafelgenoten als tollenaars en anderen. De Farizeeën zijn degene die hen tollenaars en zondaars noemen. De boodschap is duidelijk. Deze tollenaars en anderen voldoen niet aan de reinheidsmaatstaven die de Farizeeën voorstaan. Er was een groepering in die dagen, de Essenen. Zij vormden de Qumran-gemeenschap. U weet wel, dat gebied waar de Dode Zeerollen gevonden zijn. En zij meenden dat het land zo bezoedeld was dat de enige manier, de enige uitweg was om als afgezonderde gemeenschap in de woestijn te gaan wonen. Ze hadden zich volledig teruggetrokken uit de maatschappij. In die dagen was dus als het ware de kernvraag: met wie kan ik eten? En als je die lijn door zou trekken, met wie kan ik eigenlijk omgaan? Jezus zegt in Lucas 11 vers 39 tegen de Farizeeërs: de buitenkant van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zijn jullie roof en slechtheid. Jezus zegt, de beker kan misschien aan de buitenkant er wel schoon uitzien, maar als je wilt dat die echt schoon is, gebruik hem dan om de armen te helpen. Met andere woorden, dreft alleen is niet voldoende. Poets niet alleen de buitenkant op, maar het gaat in feite om wat erin zit. De binnenkant, de inhoud, richt je daarop. De binnenkant is veel belangrijker dan de buitenkant. De wetgeleerden creëerden een systeem dat hen in staat stelde zich superieur te voelen. En vervolgens staken ze geen vinger uit om anderen te helpen. Ze voelden zich ver boven die ander verheven. Ze wezen met de vinger, ze veroordeelden, hadden kritiek, maar deden niets om die ander tegemoet te komen en te helpen. Ze keken op anderen neer, omdat die niet voldeden aan hun maatstaven. Wee jullie, Jezus' oordeel is dan ook duidelijk. In Lucas hoofdstuk 11, vers 52. Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen. Zelf zijn jullie niet binnengegaan. En anderen die wel naar binnen proberen te gaan, die hebben jullie tegengehouden. Toen ik daarover nadacht, kwam ik bij de vraag, lopen wij ook misschien gevaar, ook in de gemeente, door ons schuldig te maken aan deze zonde? Ten aanzien van onze verwachtingen naar elkaar toe, bijvoorbeeld op het gebied van kleding, op het gebied van gedrag, afkomst, opleiding, en op die manier mensen buitensluiten, dat we ons schuldig maken aan wetticisme en ons ook gedragen als fariseeën, dat we boven mensen gaan staan in plaats van naast hen te gaan staan, om met hen samen de weg van discipelschap te gaan, dat wij oordelen in plaats van veroordelen, in plaats van de helpende hand uit te steken en liefde bewijzen. Nou, ik kom nog wel eens in verschillende gemeenten en ik kijk ook wel naar gemeenten via YouTube. En ik zal u eerlijk vertellen, ik heb er soms moeite mee als ik mensen op een podium zie zingen met blote buiken. Als ik het avondmaal rond zie delen met mensen in korte broek. Als ik mensen achter een drumstel zie zitten met een baseballpet. Als ik mensen in een gemeente zie komen waarvan ik denk van joh, kom je nou net uit de sportschool of hoe zit het? Terwijl ze 's maandags in driedelig kostuum naar hun kantoor gaan. En dan besef ik mij dat ook bij mij dat gevaar van fariseeën zijn zo dicht nabij is. En dat ik niet mag oordelen of veroordelen, want dat het in feite om de binnenkant gaat, om de inhoud gaat. Dat de mens ziet wat voor ogen is, maar dat God het hart aanziet. Maar misschien voelt u een klein beetje, voor mij is dat soms een dilemma, is dat een probleem? En dat heeft natuurlijk te maken met persoonlijke smaak, met persoonlijke stijl, met je afkomst, waar je vandaan komt, enzovoort, enzovoort. Hoe je het beleeft, hoe je een dienst beleeft. Maar ik heb daar soms moeite mee vandaag aan de dag. En ik denk soms van, waar is de eerbied voor God? Waar is het respect voor God? Hoe hoog leggen wij de lat voor die ander? Voor elkaar? Waar moet die ander eerst allemaal aan voldoen? Voordat we hem of voordat we haar accepteren? Hoe hoog is de drempel waar die ander overheen moet? Ook van de gemeente. Hoe hoog is de drempel waar die ander overheen moet? Jezus deelt als het ware uitnodigingen voor Gods maaltijd, voor Gods feestmaaltijd uit. En hij staat op, kom zoals je bent. Kom zoals je bent. Kijk, en dat ontbrak bij de religieuze leiders van die dagen. Die zeiden, kom zoals je bent, maar je moet eerst. Of kom, maar je moet wel. Of kom, maar je moet vooral. En het gevolg was dat mensen niet kwamen, omdat ze dachten niet goed genoeg te zijn. En zo vormden de wetgeleerden een blokkade voor het volk. In 1 Korinthe 10 vers 23 lezen wij de woorden van Paulus als hij zegt, ik ben allen, iedereen, in alles ter wille. Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen op dat. Dat is zijn doel. Daar was hij op gericht. Daar wilde hij voor gaan. Dat hield hij in het oog. Op dat zij behouden worden. En dan is het belangrijk om soms een stap terug te willen doen. Om die ander uitnemender te achten dan jezelf. Om de minste te willen zijn. Paulus zegt, ik heb het alles gedaan ter wille, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. Laten we weer even teruggaan naar het feest van Levi. Vanuit het standpunt van de Farizeeën was elke bewering dat Jezus God zou, dat Jezus van God zou komen, volkomen onzin. Dat paste niet in hun beeld. Dat kon niet. Tenzij God zoiets nieuws, zoiets verrassends zou doen, zo vol van genade, dat we er totaal door verrast zouden worden. En dat is nou net hetgene wat we voortdurend tegenkomen bij Jezus. In Lucas 5, datzelfde hoofdstuk, raakt Jezus een man aan die melaats was. Nou, normaal gesproken werd je dan onrein als je dat deed. Maar in plaats van dat Jezus onrein werd, werd de man die melaats was, rein. Dat is Gods genade in actie. God stelt zich open voor de verstotene en brengt verandering en herstel. Plotseling is het niet meer de onreinheid die besmettelijk is. Zo ging het in het oude Levitische systeem. Als je iets onreins aanraakte, werd je zelf onrein. Maar bij Jezus is het zijn heiligheid die, en ik bedoel het eerbiedig, besmettelijk is. Jezus verwerpt de reinheidswetten uit Leviticus niet omdat ze verkeerd zijn. Hij laat zien dat ze in hem vervuld zijn. In Christus. Ja? Wij mogen leven in Christus. Onze positie is in Christus. We zijn in Christus gezegend met alle zegen in de hemelse gewesten. Paulus zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Jezus geeft door zijn handelen, door zijn optreden aan, dat er met zijn komst een nieuw tijdperk is aangebroken. En dat dit iets totaal anders was dan alleen maar zomaar een verbetering van het oude systeem. Jezus zei, gezonde mensen hebben geen geneesheer of dokter nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Als Jezus was gekomen om rechtvaardigen te roepen, dan had hij niet hoeven te komen. Want de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 3, niemand is rechtvaardig. Zelfs niet één. De Farizeeën vragen Jezus om zich als een dokter te gedragen die zieke mensen uit de weg gaat. Dat is natuurlijk absurd. Nu laat het duidelijk zijn dat zo'n dokter zijn werk niet kan doen. Jezus, de redder, kan zijn werk niet doen tenzij hij met zondige mensen omgaat. Contact heeft. Want daar is hij juist voor gekomen. Een grote denkfout van de wetgeleerden was dat ze dachten gezond te zijn. Ze dachten gezond te zijn omdat zij allerlei wetten en allerlei regels gehoorzaamden. Ze pasten prima in het systeem. Ja, in hun systeem. Dan wel te verstaan. Maar horende waren ze doof en ziende waren ze blind. Let wel, Jezus zei hier niet dat de fariseeën gezond waren en geen dokter nodig hadden. Dat moeten we er niet uit afleiden. Dat heeft hij niet gezegd. We lezen in Romeinen hoofdstuk 3, want allen hebben gezondigd zonder uitzondering en moeten de heerlijkheid van God missen. Uit werken der wet zal geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Komen zoals je bent, heb ik gezegd. Maar dat heeft voor mij niet te maken met of je lang, kort, dik, dun, groot of klein bent. Of met je minder positieve eigenschappen en kenmerken, maar dat je mag komen als zondaar. Zondaar. Terwijl, vroeger heb ik wel eens gezegd, ja, komen zoals je bent. Nou, dan ga je al die negatieve dingen bij jezelf na. En die som je dan op en zeg je, ja, ik ben onvolmaakt. Het ontbreekt mij aan dit en ontbreekt mij dat. Maar ik mag komen zoals ik ben. Nou, vergeet dat allemaal. Waar het om gaat is, je mag komen als zondaar. Je mag komen als zondaar. Die door berouw en bekering, redding en vergeving mag ontvangen door Jezus Christus, de redder der wereld. Mooi, hè? Dat is evangelie. Dan word je blij. Dan word je echt blij. Men wordt om niet gerechtvaardigd, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Uit zijn genade. Ja, John? Zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Dan kan je alleen maar halleluja zeggen. Alleen maar halleluja zeggen. Levi riep heel veel mensen bij elkaar. Een grote menigte mensen van tollenaars. Ja? Veranderingen in zijn leven. Hij zei, ik wil het delen. En hij zal zeker van die veranderingen in zijn leven verteld hebben. Nou, aanstaande woensdagmiddag mag ik meewerken weer in de Bijbelstand op de 50-plus beurs in Utrecht. Er kwam nog iemand tekort, dus ik kreeg een appje. Ik zei, verhaal goed, vul mij maar in. Nou, mag ik mijn hele leven al getuigen en preken en noemen. En toch moet ik ook altijd weer over die drempel, weet u dat? Het thema is, waar ben je? Nou, dat is natuurlijk een prachtig thema van die stand. Waar ben je? Maar om mensen aan te spreken, om daarvan te getuigen. En dan denk ik als mens, ja, die zitten daar toch niet op te wachten. Ga je een dagje uit, ga je naar die jaarbeurs. Ja, je denkt gezellig en zo, weet je wel. Kom je daar een Bijbelstand tegen, dan word je geconfronteerd met mensen die zeggen, waar ben je? Ja. Hoe gaat het met je? Ja. Ja, zit je niet op te wachten. Maar goed, ik heb me toch maar opgegeven. Ik ga het weer doen met schroom. He, ik doe het niet voor mijzelf. Levi, hij deelde het met andere mensen wat God in zijn leven gedaan had. En wij, dat is de vraag. En wij, in hoeverre delen wij nog met anderen wat Jezus in ons leven gedaan heeft? En wat hij ook voor die ander wil doen, ja. En wat hij ook voor die ander wil doen. In hoeverre delen wij dat nog met niet-gelovigen? Of zijn wij, doordat wij hemelburgers zijn geworden, zo wereldvreemd geworden, dat we geen enkel contact meer hebben met niet-gelovigen? In het leger des heils zeggen ze nog steeds, gered om te redden. Ja. En bij de baptisten zeggen ze, elke baptist een evangelist. En wat zeggen we hier in Hoek van Holland? Laat de bazuin maar klinken of zo. Ja. Ik vond dat wel een goeie toen ik daarover nadacht. Laat de bazuin maar klinken. Ja, laten ze het maar horen en weten. Door genade mag ik een kind van God zijn. En op de nieuwe weg wandelen. maar ik heb ook nog veel te leren. Jezus zei tegen Levi, volg mij, volg mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde hem. Nu vraagt Jezus misschien niet van ons om alles achter te laten. Maar de vraag is wel actueel natuurlijk voor ons. Wat is onze reactie, uw reactie en jouw reactie, als Jezus u of jou roept om hem te volgen? Om hem te dienen? Om voor hem te leven? Ik las van de week in mijn dagboekje, je mag komen zoals je bent, maar je kunt niet blijven zoals je bent. Je mag komen als zondaar, maar daarna word je omkleed met de mantel van zijn gerechtigheid. Ja. En mag je, zoals Paulus dat zegt, veranderen naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heilige Geest. Ja, dat is het proces van heiligmaking iedere dag in ons leven. De leerschool waar we ingekomen zijn. Veranderen naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Jezus nodigt ons aan zijn tafel voor een geweldige feestmaaltijd. Want dat is het, ook vanmorgen. Om hem dank te zeggen voor zijn sterven aan het kruis. Om het nieuwe verbond in zijn bloed te gedenken. Om zijn dood te verkondigen totdat hij komt. Hij wil een ontmoeting hebben met ons. Ook vanmorgen. En ik moest denken aan dat woord, aan dat lied, wat we misschien al wel kennen. He brought me to his banqueting table. Hij nodigt ons uit voor een overvloedige maaltijd vanwege de rijke betekenis daarvan. En hij zegt, je mag komen zoals je bent. Met al je zonden. Met al je pijn en verdriet. Met al je tekortkomingen. Met al je vragen. Met al, en vult het zelf dan verder maar aan. Er is slechts, naar mijn overtuiging, één voorwaarde om deel te kunnen nemen. Geloof. Geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. En dan mogen we eten van het brood. En dan mogen we drinken uit de beker. Waarom dan nog geaarzeld? Neem zijn uitnodiging aan. En volg zijn stem. Als hij zegt, aan tafel. Want zijn banier over ons is liefde. Halleluja.